Hare Krishna.
Thank you.
Goedemorgen, gemeente, hier in de Pauluskerk en digitaal met ons verbonden. Namens de kerkraad van de wijkgemeente Pauluskerk heet ik u allen van harte welkom in deze ochtenddienst waarin zal voorgaan mevrouw dominee De Jong uit Rotterdam. Dominee, hartelijk welkom en fijn dat u weer in ons midden bent. De organist is de heer De Boer. In de avonddienst zal voorgaan dominee Van den Born uit Hei en Boeikop. Het orgel wordt dan bespeeld door de heer De Wit. Er is vanochtend kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 3 van de basisschool. En voor de kinderen jonger dan 4 jaar is er oppas. De bloemen uit deze dienst, hier naast mij, gaan als bemoediging en groet vergezeld van een kaart aan mevrouw Van de Pool aan de Heemskerkstraat. Graag nodig ik een gemeentelid uit om die bloemen bij haar te willen bezorgen. U kunt contact opnemen met de diaken van dienst Ria van de Vlist. Als bemoediging en groet sturen wij ook een kaart aan mevrouw Luitjes van Harten, die sinds mei van dit jaar tijdelijk in de Brede Hendrik in Lekkervoort woont. In de zondagsbrief staan namen van gemeenteleden vermeld die de kerkdiensten helaas niet meer kunnen bijwonen. Wellicht reden voor u om ook hen een zomerkaart te sturen, om hen te laten weten dat we aan hen denken en meeleven. Een kaartje is een kleine moeite en een teken van verbondenheid met elkaar. Tijdens de dienst zullen bij het collectemoment de collectedoelen worden toegelicht door de diaken van dienst Ria van de Vlist. Dan heb ik nog een paar afkondigingen voor u vanuit de kerkraad. We zijn wederom dankbaar en verheugd dat een gemeentelid is dat zich tot het ambt geroepen voelt. Broeder Marius van Rauwendaal heeft de roeping tot het ambt van contactouderling aanvaard en wil dit ambt vervullen met Gods hulp. Bezwaren tegen de procedure van verkiezing en benoeming kunnen tot en met zaterdag 2 augustus aanstaande ingediend worden bij de Scriba via het e-mailadres scriba@pauluskerkgouda.nl. Als gemeente en kerkraad zoeken wij nog een jeugdouderling, een contactouderling en een ouderling kerkrentmeester. Informatie over deze vacatures kunt u verkrijgen bij de Scriba via het eerder genoemde e-mailadres. De senioren van onze wijkgemeente worden hierbij uitgenodigd voor een gezellige middag in de brug op woensdag 6 augustus aanstaande. Aanvang 2 uur en we sluiten af om 4 uur. Iedereen van harte welkom. Fijn als u zich even meldt bij de heer Van Rauwendaal als u van plan bent te komen. Namens de kerkraad nodig ik u uit voor koffie, thee of limonade in de brug na afloop van de dienst. Heeft u vragen over deze dienst of over onze wijkgemeente, dan sta ik u daar graag te woord. Mijn naam is Jan van Ingen en ik mag vanochtend uw ouderling van dienst zijn. Laten we deze eredienst aanvangen met het zingen van Psalm 62, de versen 1 en 4. Vers 1, mijn ziel is stil tot God, mijn Heer. En vers 4, wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer. Mede namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Gemeente, zijn we een moment stil voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat hij eenmaal begon. Genade voor u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, als aanvangstekst een woord uit het boek Jesaja, de profeet Jesaja, het 50ste hoofdstuk. Daar zegt de profeet: Gij hebt mij het oor gewekt. Gij hebt mij het oor gewekt. Het gaat vandaag over het spreken van God en over het horen daarvan. Wij zingen als eerste een aanbiddingslied uit Hemelhoog. U maakt ons één, u bracht ons tezamen. Wij eren en aanbidden u. We zingen dat twee keer. Als woorden die ons de richting wijzen voor ons leven, woorden, de gebodswoorden uit de Bijbel, horen wij woorden van Jezus uit de bergrede. De bergrede, ja, dat is eigenlijk het woord van het koninkrijk. Hè? Hoe gaat het eraan toe in het koninkrijk van God? Daar gaat de hele bergrede over. En Jezus begint dan zo: Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde. Tot zover. Wij zingen een ander lied uit Hemelhoog. Spreek, o Heer. Lied 491. Laten we samen bidden om het licht van de Heilige Geest. God, Lieve Vader van onze Heer Jezus Christus, wij zijn hier gekomen om u te bidden dat u inderdaad uw woord in ons zaait, uw woord in ons plant. Dat u uw woord tot ons spreekt en dat wij door uw woord opleven en nieuwe kracht ontvangen. Daarvoor zijn wij ten diepste hier in uw huis, omdat wij u zo nodig hebben. Omdat wij zonder u eigenlijk niet goed verder kunnen. En wij belijden u dat we ons niet altijd zo realiseren, dat we ook heel makkelijk en heel snel zonder u leven. Dat we u makkelijk vergeten en zomaar opgaan in ons leven van alle dag. Maar nu zet u ons vanmorgen stil hier in de kerk, in de stilte van dit huis, om ons te leren, om ons te zeggen dat wij zonder u en zonder uw spreken niet kunnen. En wij vragen u, God, of u zo in ons midden wil zijn, of u inderdaad uw woord wil zaaien in ons hart, dat wij leven. Wij zijn hier met alles wat ons bezighoudt. Alle dingen van de dag, van de week. Misschien druk met allerlei voorbereidingen voor de vakantie of teruggekomen van vakantie. Alles, ja, wat ons daarin beroert en bezighoudt. De dank daarvoor. Voor ruimte, en tijd en rust. Maar misschien zitten we hier niet bepaald met een vakantiegevoel. Is er juist veel onrust? Is er druk? Zijn er zorgen? En al die dingen, die mooie dingen, die dingen waar we naar verlangen en uitzien, maar ook alles wat ons bezwaart, we leggen dat alles voor u neer, o God. En we leggen ook voor u neer al ons tekort. Al ons falen. En wij vragen u, wilt u daar verzoening over doen? En wilt u ons aanspreken vanmorgen? Door uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen uit het liedboek, lied 313, vers 1 en 2. Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Ja, er zijn vanmorgen niet zo heel veel kinderen in de kerk. Dat is ook niet zo gek natuurlijk, omdat we midden in de vakantietijd zitten. Maar er zijn wel een paar kinderen en jullie mogen zo dadelijk naar de kindernevendienst gaan. Ik heb begrepen dat het in de kindernevendienst gaat over een man die blind geboren was. Dus die ja, eigenlijk nog nooit in zijn leven had kunnen kijken. Moet je je voorstellen dat je nog nooit iets hebt kunnen zien. En die man die wordt door de Heer Jezus genezen. Daar gaat het bij jullie over in de kindernevendienst. En dan wensen we jullie een mooi moment. En wij gaan lezen uit 1 Samuel 3. Staat boven Samuel geroepen. De jonge Samuel diende dus de Heer onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer. En er braken geen visioenen door. Op een zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden. Hij kon bijna niet meer zien. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer, bij de ark van God. De godslamp was nog niet gedoofd. Toen riep de Heer Samuel. Ja, hier ben ik, antwoordde Samuel. Hij liep snel naar Eli toe en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen. Ga maar slapen. Toen Samuel weer lag te slapen, riep de Heer hem opnieuw. Samuel stond op en ging naar Eli en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen. Samuel had de Heer nog niet leren kennen, want de Heer had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. Opnieuw riep de Heer Samuel voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. En hij zei tegen Samuel, ga maar weer slapen. En wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden, spreek Heer, uw dienaar luistert. Samuel legde zich weer te slapen. En de Heer kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren, Samuel, Samuel. En Samuel antwoordde, spreek, uw dienaar luistert. Toen zei de Heer tegen Samuel, let op. Ik ga in Israël iets doen waarvan ieder zo zal ophoren dat zijn beide oren zullen tuiten. Als die dag aanbreekt zal ik alles, maar dan ook alles ten uitvoer brengen wat ik Eli en zijn familie heb voorzegd. Ik heb hem aangekondigd dat ik onherroepelijk het vonnis over zijn familie zou voltrekken vanwege zijn wandaad. Hoewel hij wist dat zijn zonen God lasterden, heeft hij hen niet terecht gewezen. Daarom heb ik Eli's familie gezworen dat geen graan of vredeoffer ooit hun schuld zal kunnen inlossen. Samuel bleef tot de ochtend liggen en opende toen de deuren van het heiligdom van de Heer. Hij zag er tegenop om Eli te vertellen wat hij in het visioen had gehoord. Maar Eli riep hem bij zich. Samuel, mijn jonge, kom eens hier. Hier ben ik, antwoordde Samuel. En Eli vroeg, wat heeft hij tegen je gezegd? Probeer het niet voor me te verbergen. God mag met je doen wat hij wil, als je ook maar iets achterhoudt van wat hij tegen je heeft gezegd. Zonder iets achter te houden, vertelde Samuel hem alles wat God had gezegd. En Eli zei, hij is de Heer. Laat hij doen wat hij het beste vindt. Samuel groeide op. De Heer stond hem bij en liet al zijn woorden in vervulling gaan. Daardoor kwam iedereen in Israël van Dan tot Beersheba tot de erkenning dat Samuel door de Heer als profeet was aangewezen. In de jaren daarna bleef de Heer in Silo verschijnen. Hij maakte zich daar aan Samuel bekend door het woord tot hem te richten. En heel Israël luisterde naar Samuels woorden. Tot zover de Bijbellezing. Wij zingen het lied Grote God, gij hebt het zwijgen met uw eigen lieve stem verstoord. Lied 317, vers 1 en 3 zingen we. Na de preek zingen we Psalm 40, vers 3. Psalm 40, vers 3 na de preek. Gemeente van Christus. De predikant, schrijver Nico Terlinde, hij is inmiddels overleden, maar u kent wellicht zijn naam. Hij is heel bekend geworden door zijn boeken, de Bijbelvertellingen. Het verhaal gaat. Een serie boeken waarin Nico Terlinde de Bijbelverhalen opnieuw hervertelt. En dat doet hij op zo'n manier dat, Nico Terlinde is echt een fantastische verteller. En die verhalen komen soms zomaar weer tot leven door de wijze ook waarop hij het kan vertellen. Nou, in een van zijn boeken, hij heeft ook een aantal boeken geschreven, begint hij met een korte anekdote. En ik lees die u nu voor. Hij schrijft. Het gebeurde in het oude dorpsschooltje van Stompetoren. Ik was daar net een blauwe zondag predikant. Zou bijbelles geven op de openbare school. En had bedacht maar bij het begin te beginnen de roeping van Abraham. Abraham die in Haran woont, maar God die iets met hem van plan is. God wil niet dat hij daar blijft. Hij moet daar weg. En God zei tegen Abraham. En net wilde ik gaan vertellen wat God tegen Abraham zei. Toen een klein jongetje achter in de klas zijn vinger opstak en vroeg: zegt God nog wel eens wat? Daar sta je dan. Doctorandus in de theologie, kersvers godgeleerde, en je bent halverwege je eerste zin of een kwajongen die zich verder met slootjes springen in de polder onledig pleegt te houden, brengt je in de grootste verwarring met een allersimpelste vraag: zegt God nog wel eens wat? Ja, ik moest bij de geschiedenis van vandaag moest ik denken aan dit verhaaltje, aan deze anekdote. Zegt God nog wel eens wat? Klinkt een beetje komisch in dit verhaal. Maar die beetje onnozele vraag, dat is natuurlijk eigenlijk een hele actuele vraag. Hoe weet je wat van God? Is er een God? En zegt hij nog wel eens wat? Laat God nog wel eens van zich horen en hoe doet hij dat dan? Daar gaat het vanmorgen over, over die vraag. Over het spreken van God en over het horen daarvan. Ja, in de kerk zijn wij heel erg vertrouwd met dat spreken van God. God schiep de wereld door te spreken. Hij zei, er zij licht en er was licht. En ja, dat woord van God, dat spreken van God, daar staat natuurlijk de hele Bijbel vol van. Daar getuigt de Bijbel van. Het spreken van God. Maar onze tekst vandaag zet in met de woorden: er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer. En er braken geen visioenen door. Desi in de Statenvertaling zegt: het woord van de Heer was schaars in die dagen. Zegt God nog wel eens wat? Nou, nee. Het was heel stil van Gods wegen. God zweeg. God zweeg in die tijd. Ja, in die tijd. In welke tijd is dat dan? Over welke tijd hebben we het dan? Nou, het gaat over de tijd dat Israël zich net gevestigd heeft in het beloofde land, in Kanaan. En ze hebben daar heel vaak te maken met oorlogen en met vijanden. En het is in de tijd dat er nog geen koning is. Er waren telkens richters geweest die dan gekomen waren om het land te bevrijden. Eigenlijk in het boek Richteren, het boek wat voorafgaat aan 1 Samuel. Ja, dat is één aan één schakeling van het volk wat een beetje zijn eigen gang gaat. God die dan ingrijpt en hen straft en vijanden op hen afstuurt. Het volk wat gaat bidden en dan wijst God iemand aan, een richter. En die richter die... ja, dat is ook de voortrekker dan in de weg naar de bevrijding. Het boek Richter is één aaneenschakeling van noodsituaties. En noodsituaties die werden veroorzaakt door de ontrouw van het volk. Dat komt telkens weer terug. De laatste regel van het boek Richter luidt: in die tijd was er geen koning in Israël. En ieder deed wat goed was in zijn ogen. En dan krijg je dus het boek Samuel. En dat boek Samuel is eigenlijk een keerpunt in die geschiedenis. Een keerpunt. En het zet in met een vrouw die kinderloos is. Hanna. Hanna voelt zich geplaagd en is intens verdrietig over het feit dat zij geen kinderen heeft. En in het heiligdom van Silo bidt ze God om een kind. En God hoort naar haar. Ze krijgt een zoon. Samuel noemt ze hem. Van God gebeden betekent dat. En Samuel wordt aan de Heer gewijd. Het is nog een klein mannetje als hij door zijn ouders naar Silo wordt gebracht. En daar wordt toevertrouwd aan de zorg van Eli, de oude priester Eli. En daar zal hij dan een soort priesteropleiding gaan krijgen. Ja, dat die ouders dat deden, dat was natuurlijk echt een daad van geloof. Dat was echt een daad van toewijding, hè? Als je dan een kind hebt en je brengt hem naar de tempel. Het was ook het inlossen van een gelofte. Maar het was ook een waagstuk. Want die tempel was nou niet direct de ideale plek om je kind te laten opgroeien in die tijd. Om het daar te laten opgroeien en geestelijk te laten groeien. Want in het heiligdom waren de zonen van Eli, Hofni en Pinehas, die ja met God eigenlijk heel weinig rekening hielden, die er vooral hun eigen lusten botvierden en er ook maar een beetje op raak leefden. En dan denk je, ja, als je je kind nou daar laat opgroeien tussen zulke mensen, wat komt er dan van terecht? Ja, daar zet dus het boek Samuel mee in. Met het heiligdom, de plaats waar God woont, de plaats waar het spreken van God gehoord zou moeten worden, maar waar het stil is, al een hele tijd, waar God zwijgt. Alles zit dicht. Het woord van God breekt er niet doorheen. Het is alsof er een dikke korst over het leven ligt. Zegt God nog wel eens wat? Ja, dat is best een spannende vraag. Ook nu in ons leven en in onze kerk. Spreekt God? Heb jij de stem van God gehoord? En hoe hoorde je dat? En wanneer sprak God dan met je? Wat zei God tegen je? Ik denk dat als je over die vraag zelf nadenkt in je eigen leven, dat je voelt, ja, dat spreken van God, dat spreekt inderdaad ook helemaal niet vanzelf. Dat spreken van God, dat is echt niet iets natuurlijks. Natuurlijk spreekt God. Nee, dat als je iets van God opvangt, dat je ook altijd voelt, het is wel echt een geheim. Een geheim van God. Toch? En nu leert deze geschiedenis ons ook, dat als je iets van God wil opvangen, dat je daar ook een geoefend oor voor moet hebben. Het is stil. Het wordt nacht. De oude Eli gaat naar bed. Samuel gaat naar bed. Het is donker en het wordt nacht. Een mooi detail in dit verhaal is dat er staat dat de godslamp nog niet was gedoofd. In de tempel brandde de godslamp. En die lamp, dat was een olielamp, die was symbool voor het licht van God. En die olielamp die werd iedere dag gevuld. En dan was die zo tegen de morgen was die olie op. Dan was die lamp uit opgebrand. Het verhaal zegt dus, de lamp brandde nog. En dan komt God. Dat betekent dus dat, ja, dat het nog nacht was. Hè? Het was nog donker. Er zat nog olie in de lamp. Maar ik hoor er ook iets in van een heel hoopvol teken. De lamp brandde nog. Het licht van God was er nog. God had zich nog niet teruggetrokken van de plek. Nee, God gaat het zwijgen doorbreken. Hij gaat spreken. Samuel, Samuel. Samuel schrikt. Zit rechtop in bed. Hij herkent de stem van God nog niet. Er staat ook dat hij God nog niet kende. Samuel had natuurlijk al heel veel over God gehoord. En hij had misschien ook heel veel meegepraat over God. Maar hij kende God nog niet. Kennen is iets anders. Hè? Kennen is meer dan weten, iets weten van God. Kennen is ook meer dan iets met God hebben of religieus zijn. Kennen is in relatie treden. Kennen ten diepste wil zeggen, ik ben door God aangesproken. Ik heb zijn stem gehoord. Zegt God nog wel eens wat? Ja, God zegt nog wel eens wat. Hij roept, Samuel, Samuel. Samuel kent God nog niet. Hij denkt dat het Eli is. En Eli, de oude Eli, er gaat hem pas bij de derde keer een licht op. Dat het misschien de stem van God wel eens zou kunnen zijn. Hij die zijn hele leven geleefd had in het heiligdom, in de onmiddellijke tegenwoordigheid van God, is een hele slaperige hoorder geworden. Samuel, als je nu weer geroepen wordt, dan moet je zeggen, spreek Heer, uw dienaar hoort. Samuel kende de stem van God nog niet. En hij had er ook helemaal niet aan gedacht dat het God kon zijn die hem riep. Als God zou willen spreken, dan zou hij dat toch wel doen aan Eli. Maar God spreekt niet tot Eli. God spreekt tot Samuel en passeert Eli. Dat is een pijnlijk gegeven in dit verhaal. Eli, de officiële instantie, de priester, hij wordt genegeerd. God spreekt tot een jongen. Dat gaat vaker zo in de Bijbel, in de Bijbelse geschiedenis. Dat God de instanties voorbij gaat en dat hij mensen roept, gewone mensen roept. Bij de profeet Amos ging het ook zo. God riep Amos. Amos was een boer. En de mensen, de profeten van zijn dagen, die zeiden tegen hem, hou jij je nou maar bij je koeien en bemoei je niet met dingen waar je geen verstand van hebt. Ja, God riep Amos. We zien dat heel vaak in de Bijbel, hè? Dat God roept, Jezus roept mensen, hij roept zijn leerlingen. En dat zijn maar hele gewone mensen, dat zijn bepaald niet de theologen van die tijd, de kenners, de mensen die er verstand van hadden. Nee, het zijn de ongeletterden. En de mensen die er verstand van hebben, die worden gepasseerd. God roept een kind, een jongen. Samuel. 3 keer wordt hij geroepen. En dan staat er bij de derde keer dat God bij Samuel blijft staan. Dat is prachtig. God roept 3 keer, Samuel, Samuel. En dan bij die derde keer staat er, en de Heer bleef bij Samuel staan. Als dacht God, nu ga ik hier niet meer vandaan. Nu moet hij het horen. De Heer kwam bij Samuel staan. En dan wordt het heel persoonlijk. En dan komt het ook heel dichtbij. Spreek Heer, uw dienaar luistert. Ja, Samuel, die zegt na wat de oude Eli hem had geleerd. Wat de oude Eli hem had voorgezegd. Wat zeg maar dat bijna uitgedoofde instituut hem had geleerd. Samuel zegt na. Dat vind ik ook een ontroerend element in dit verhaal. Nazeggen van wat je is voorgezegd. Dat is ook een element in geloof. Samuel hoort de stem. De stem van God. Maar hij hoort ook zijn naam. God roept maar niet wat in het algemeen van, joh, word eens wakker. Nee, hij noemt zijn naam, Samuel. Samuel, jij kent mij misschien nog niet, maar ik ken jou wel. Al heel lang. En ik roep jou bij naam. En ik wil zo graag dat je mijn naam gaat leren kennen. God spreekt ons heel persoonlijk aan. Ook nu. Hij roept ons bij naam. De stem die klinkt in de stilte. Om iets van God te horen, moet het wel eerst stil worden. Het is niet een stem die maar door alles heen gilt. Als het nooit stil wordt in je leven, dan kan het zo zijn dat je zo opgeslokt wordt door de chaos, door de onrust, door de puinhoop die je er misschien van maakt, dat je de stem van God niet hoort. God geeft zijn geheimen niet zomaar bloot. Ons gehoor moet worden getraind. Ons kijken naar de dingen moet worden ontwikkeld en onze compassie met anderen moet worden gevoed. God komt in de stilte, in de nacht. En de boodschap die de jonge Samuel krijgt, die ligt er niet om. Dat is een harde boodschap. Een oordeel van God aan het huis van Eli, dat Samuel aan Eli moet gaan zeggen. En daar ziet hij als een berg tegenop. En je ziet hem daar 's ochtends een beetje rommelen in dat huis van God. In die tent, in die tabernakel. En hij gaat de deur openen. En ja, hij ziet er tegenop. Maar Eli roept hem, Samuel, kom eens hier. Zeg eens, wat heeft God je verteld? En dan vertelt Samuel. Die strenge woorden van God, die brengt hij over. Samuel wordt geroepen tot profeet. Maar die leert gelijk ook al dat dat kan betekenen dat je soms ook heel harde dingen moet zeggen. God begint opnieuw. Zijn stem doorbreekt het zwijgen. Samuel wordt geroepen. En in Israël gaat men verstaan, er is een profeet in Israël. Ja, ik begon net met dat verhaaltje van Nico Terlinde. Zegt God nog wel eens wat? Met die vraag zitten we in het hart van de Bijbel. Want stel dat er nu alleen maar het zwijgen is. Stel dat het nu stil is. Dat het woord van God schaars is geworden. Dat God niks meer zegt. Stel, iemand vraagt aan je, zegt God nog wel eens wat? Een collega op je werk zegt, hey, jij bent toch gelovig? Hoor jij wel eens wat van God dan? Het zijn vragen die je wel even stilzetten. Je een beetje doen stotteren en stamelen. Zoals Nico Terlinde ook even werd stilgezet toen die vraag zomaar opeens klonk. En dat wij, dat u en ik iets van God hebben gehoord, dat is toch bepaald niet vanzelfsprekend, toch? En toch getuigt de Bijbel daarvan. Toch is geloven ten diepste zeggen, ik heb een stem gehoord. Er is een stem geweest die mij riep. Die me riep bij mijn naam. Misschien zegt iemand, ja, het begon al toen ik gedoopt werd. Ik heb hem zelf toen niet gehoord, maar God riep mijn naam. Ik ben die stem later gaan horen. door de traditie waarin ik sta, door mijn opvoeding, door de kerkgang wellicht. Of misschien heeft u de stem van God op een heel andere manier gehoord. Dat is een mooie vraag om eens mee te nemen deze week. Heb ik de stem van God verstaan? En wat zei God tegen mij? En ja, het horen van de stem, dat vraagt wel om afstemming. Zeker in een tijd waarin er zoveel stemmen klinken. Waarin zo het gevaar dreigt dat al die stemmen je meezuigen. En dat je erin ondergaat. De stem horen, dat vraagt oefening. En de stem herkennen, dat vraagt een vertrouwde omgang met de woorden van God. En dan nog. Als je die stem hoort, dan voel je ook altijd weer, wat een genade. Wat een genade van God. Zegt God nog wel eens iets? Ja, Goddank. Hij zegt nog wel eens iets. Want als hij niet meer spreekt, hoe kan ik dan leven? Grote God, gij hebt het zwijgen met uw eigen lieve stem verstoord. Roep ons uit de doodse dalen waar wij dwalen, door een vreemde stem bekoord. Breng ons naar de heilige steden van uw vrede. Spreek, Heer, uw gemeente hoort. Amen. Wij zingen Psalm 40, vers 3. Laten we danken en voor elkaar bidden. Wij danken heel bijzonder voor meneer Marius van Rouwendaal dat hij de benoeming tot oudeling heeft aanvaard. En we bidden ook voor de kerkraad, de predikant in deze vakantietijd. En bidden dat ook de vacatures die er zijn nog, dat die worden opgevuld. Laten we bidden. Heer onze God, dank u wel dat u spreekt. Daarvoor zijn we ook hier gekomen naar de kerk omdat we dat belijden, dat u een sprekende God bent. En dat we daarom ook die woorden openen uit de Bijbel en daaruit gaan lezen. En tegelijkertijd, o God, voelen we ook zo het onvanzelfsprekende daaraan. Dat, dat het nooit een natuurlijk iets is. En al helemaal niet dat wij het dan ook zomaar vanzelf zouden oppikken. Wij bidden u, Heer, om een geoefend oor. Wij bidden u om een toegewijd hart. Wij bidden u dat wij zullen horen en ons gehoor zullen trainen. En dat als de vakantietijd nu is aangebroken, dat het misschien ook eens even heel stil wordt voor ons. En dat we door de stilte en in de stilte luisteren naar u. Naar manieren van uw spreken tot ons. God zegen ons zo. Want als u spreekt, als u ons leven aanraakt, dan ervaren we het ook altijd weer. Hier gaat het om. En dit is zo de moeite van het leven waard. God, wij danken u dat u ons niet alleen laat, dat u het zwijgen doorbreekt. Daar is veel genade in, o God. En wij bidden u, wilt u alstublieft het zwijgen doorbreken, ook vandaag. En wilt u spreken tot ons en tot ons hart. Wij bidden u voor een ieder van ons, zoals we hier zijn vanmorgen. En ook als we ons verbonden weten met alle mensen die op vakantie zijn. Dat het een goede en heerlijke tijd zal zijn, o God, dat vragen wij u. Wij bidden u ook om uw bewaring op de wegen die we gaan. God, wij beseffen dat wij leven in een heel rijk land en dat wij heel veel dingen ontvangen waar zoveel mensen in onze wereld naar snakken. Wij zien de beelden op tv van Gaza, de honger die daar is. De dorst, de boosheid, de woede. God, wij bidden u dat daar vrede komt. Wij bidden u om een andere mindset. Wij bidden u om gedachten van vrede en heil. En wij bidden u ook voor de mensen die nog steeds gegijzeld zijn. Daar. De mensen in Israël die al zo'n tijd wachten. O God, wij bidden u om bevrijding en om een keer. Wij bidden u voor Oekraïne waar de oorlog maar doorgaat en doorgaat. En wij weten dat er op zoveel plekken in onze wereld gevochten wordt. Plekken die misschien veel minder de aandacht van ons krijgen. Maar plekken waar mensen lijden, onrecht lijden, pijn hebben, verdriet. Wij weten er vaak geen raad mee, God. Wij voelen ons soms zo machteloos. En wij hebben zoveel vragen. Wij bidden u. Wilt u ook daar zijn in al die gruwelijke situaties? Wilt u momenten van heil schenken, van goedheid. En wij bidden u om vrede en om recht. Dat bidden u voor onze wereld. Dat bidden u voor ons land in deze tijd van rust en stilte. Wij bidden u voor onszelf. En wij danken u dat wij hier als kerk mogen zijn, dat we in vrijheid mogen samenkomen. Wij danken u met broeder Marius van Rouwendaal dat hij opnieuw ja heeft gezegd tegen het ambt van ouderling. En wij vragen uw zegen over hem en uw kracht. Dat deze dienst, dat dit ja ook een ja zal zijn wat vreugde geeft en vrede. Wij bidden u, God, dat in deze gemeente er ook telkens mensen zullen zijn die ja zeggen. Die opstaan. Die uw stem verstaan. En tot dienst aan de gemeente zich ook willen inzetten. Wij bidden u voor de kerkraad. Wij bidden u voor de predikant. Zegen hen ook in deze tijd. En hoor ons als wij in een moment van stilte onze persoonlijke gebeden aan u voorleggen. Hoor ons als wij samen bidden. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We hebben nu de collecte, maar de diaken van dienst vertelt nog even waar de collecte voor zal zijn. En dan worden de kinderen komen weer terug en daarna zingen we ons slotlied, lied 978 vers 1, 3 en 4.
Goedemorgen gemeente. De diaconale collecte is vandaag bestemd voor diaconale kerkenwerk op provinciaal en landelijk niveau. De inkomsten uit het diaconaal quotum, dat is de jaarlijkse afdracht aan de landelijke kerk, zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en de oecumene. Uw bijdrage aan de collecte voor pastoraat en eredienst is bedoeld voor het functioneren van onze kerkelijke gemeenschap. Met uw bijdrage draagt u bij aan het onderhoud van onze gebouwen, het onderhouden van onze voorgangers en pastoraal werkers. En bijvoorbeeld de verlichting en de verwarmingskosten in de koude maanden. Ook maakt u het mogelijk dat we blijven investeren in techniek, zodat we zowel jong als oud kunnen bereiken. Samen bouwen we aan een sterke, levende kerk. Uw gift voor het Werelddiaconaat en de zending kunt u digitaal geven in de melkbussen bij de uitgang bestemd voor het Werelddiaconaat, en voor de zending in de grijze busjes in de kloostergang. Uw gift voor de diaconie en kerkbeheer kunt u digitaal geven via de Pauluskerk-app of door gebruik te maken van het kaartje in de bank. Wilt u fysiek geven, dan kan dat aan de uitgang. De zak is voor de diaconie en de schaal voor kerkbeheer. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
Wij worden gezegend. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Yeah.